Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Verkuil uit Seiderveld zal voorgaan. Op deze dienst willen we ons voorbereiden door te zingen uit de bundel op toonhoogte lied 171, de verzen 1 en 3. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst vervolgen met het zingen van Psalm 1 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 1, we zingen daarvan vers 1 en vers 2. Gemeente, laten we ook deze avond ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. We zingen in aansluiting erop. Lied, liefde was het onuitputtelijk, op toonhoogte nummer 156. Liefde was het onuitputtelijk, liefde en goedheid eindeloos groot. We belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen, ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Ieder belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. De ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar nu bidden om de opening van het woord van onze God en de verlichting met zijn Heilige Geest. Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, dank u wel dat u ons opnieuw bij elkaar hebt gebracht, hebt geroepen. Deze dag, een zondag die we mogen ontvangen. Een dag die getuige mag van uw opstanding uit de doden, Heer Jezus. Die eerste dag die we ontvangen, die zo heerlijk mag getuigen van uw werk. Daarom zijn we toch bij elkaar. Opnieuw. Om van dat werk van u te mogen horen, daarvan te leven, wat u hebt gedaan voor ons, Heer Jezus Christus, Zoon van God. Wat een wonder. En we bidden u, dat u krachtig onder ons werken, Heer Jezus. Door uw woord, door uw geest. Gebruik dat waar u voor hebt gezorgd, o Heilige Geest. Uw woord, dat is toch door uw zorg dat het hier open mag liggen. Eruit lezen, met verwachting en naar luisteren. Leg het ons uit, breng het in ons hart. O Geest van de Vader en van de Zoon. Opdat we u zien, Heere Jezus. De ogen van het geloof. Om door die toekomende wereld, waarvan wij mogen spreken, waarvan u ons, over u ons bezighoudt, dat we daaruit ook moed mogen ontvangen. Toekomst, die er is, uitzicht. U kunt ons daardoor toch vertroosten, bij de hand nemen, midden in dit leven. Zien als we nog jong zijn, allerlei plannen hebben, blij zijn om toch ook al bezig te zijn, gericht te zijn op dat wat verder ligt dan wij kunnen zien en onze handen kunnen beetpakken, wat van u is, wat bij u hoort. Heere, geef ze in ons hart die liefde tot u en het diepe besef van binnenuit dat waar u in ons leven bent, ons leven inhoud mag hebben en hou vast mag vinden. Maar het misschien wel stormt in ons. U kent ons. Het kan ook wel zo zijn. Dat we heel veel meemaken. En dat er geweldig in ons wordt geschud. Dat we misschien wel vragen bij ons dragen. Hele diepe vragen. Neem ons bij de hand. Houd ons vast. En dat we misschien wel door de twijfel aan u heen dichter bij u worden gebracht. Heere onze God, trouwe Vader. Omdat u ons vasthoudt, geven we dat geheim ook mogen ontdekken. Ook die rijkdom van het geloof. Dat we daaruit mogen leven. Gedenk ons. U kent in ieder van ons, of we nog heel jong zijn, de kinderen, tot de oudste onder ons, of degene die met ons meeluisteren via de kerkradio of anderszins. Heren, gedenk ons allen. En raak ons aan met die onuitputtelijke liefde van u, waar we zojuist van mochten zingen. Om door u op onze voeten te worden gezet. Voor u te mogen bestaan dankzij het wonder van wat u hebt gedaan voor ons, Heer Jezus. Wees zo in ons midden, Heer onze God, en spreek tot ons. Dat we u mogen dienen, voor u zullen buigen. En u, Heer Jezus, uit de hemel verwachten. Meer en meer. Maak het zo goed. Weer de boze. U weet wat ons bezig kan houden. Wilt u ervoor zorgen dat we zullen luisteren, mee mogen doen, nu in het gebed, onze gaven geven in het zingen, om heel deze dienst zo te ontvangen en daarin mee te doen, als een heerlijke oefening om voor u te leven en eens u ongestoord te mogen dienen. Wat een toekomst, hoe zal dat zijn? Heren in de hemel, ze leggen het alles bij u neer. Zie ons aan in de Zoon van uw liefde die aan uw rechterhand is. Is hem zijnend wil ons genadig en werkkrachtig onder ons. Om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Ik wil met u deze avond lezen uit Romeinen 8. We lezen met elkaar Romeinen 8. En daarvan de versen 18 tot en met 30. Brief van Paulus aan de Romeinen. Hoofdstuk 8. En we lezen vers 18 tot en met vers 30. En we horen daar het woord van onze God als volgt, Romeinen 8. Vanaf vers 18, waar Paulus schrijft, geleid door de Geest. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwachtte de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij, die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En dan volgt de tekst, vers 29 en 30. Want hen, die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen, die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Zover de lezing van Gods woord en ook van de teksten voor de verkondiging van zijn evangelie deze avond. En ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 65 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 65, vers 1 en vers 2. We zingen als amen op de prediking zonder nadere aankondiging, Psalm 89 en daarvan vers 1 en 8. Psalm 89, het eerste en het achtste vers. Gemeente, we zeggen wel eens van iets dat staat als een huis. Je hebt bijvoorbeeld ergens in huis een kast neergezet. Dan zorg je ervoor dat die niet voorover kan vallen. Dat die zo vast staat als een huis. Of, figuurlijk gezien, er is onderzoek gedaan naar een of andere ramp. En er verschijnt vervolgens een rapport. En daarin zijn goede analyses gemaakt van wat er gebeurd is en worden heldere aanbevelingen gedaan hoe te voorkomen, hoe lering te trekken uit. Dat rapport dat staat als een huis. Kunnen we dat nu ook zeggen van ons geloof? Mijn geloof dat staat als een huis. Wanneer we in de evangeliën de diverse discipelen zo eens volgen, dan zien we nogal eens hoe zij met twijfel te maken hebben. Hoe zij wankelen in hun geloof. Zodat Jezus vraagt, kleine gelovigen, waarom hebt u getwijfeld? Nu of jij zou misschien ook wel eens zekerder van uw geloof willen zijn. Kort of langere tijd hebben we misschien belijdenis van het geloof mogen afleggen hier of elders. Hangt het van die geloofsbeslissing af? Dat vaak zo bijzondere moment, hoe het met het verdere van mijn geloof gaat, of ik mijn leven lang een trouw en vurig gelovige ben. Dat lijkt een wat enigszins beangstende gedachte als we ons eigen hart beter leren kennen na die bewuste dag. Als we zo oplopen tegen van alles wat er in ons leven kan zijn. Als de gebeurtenissen van het bestaan ons door elkaar schudden. Als we onze nogal eens geringe inzet onder ogen zien om de Bijbel te lezen en dat te bewaren in ons hart, te bidden. Wel nu, een ieder die de Heer Jezus mag kennen, christengeloof maar zo klein, en die tegelijk dan ook meer houvast zoekt dan die eigen geloofsbeslissing, die ontvangt vanavond de machtige boodschap. Want vanuit deze versen, vers 29, vers 30, leren we dat God, Hij, het huis van mijn geloof, de beeldspraak die ik vanavond gebruik, dat God het huis van mijn geloof bouwt volgens zijn eigen vastgestelde heilsplan. En we luisteren naar deze versen biddend om de werking van de geest. We hebben het mogen doen, maar zo ook stil voor onszelf. Omdat we het houvast dat hierin ligt en de troost die hierin ligt mogen ontvangen. God bouwt mijn geloof. En wat hij begonnen is te bouwen, dat maakt hij ook af. Het huis van ons geloof, dat God bouwt volgens zijn vastgestelde heilsplan. We beginnen bij datgene wat we niet zien, maar wel onmisbaar is, en dat is de fundering. Ieder huis heeft een fundering. Alleen een dwaze man, zegt Jezus, aan het eind van de bergrede, zij de toepassing maakt, ieder dan die deze woorden hoort en ze doet. Ja, maar wie ze niet doet, die is een dwaas man, en die bouwt zijn huis op het zand. Ik had onderweg nog een verschrikkelijke bui. Als er zoveel regen valt, dan spoelt dat zand weg en dat huis, dat zakt in elkaar. Ieder huis heeft een fundering. Die fundering die verschilt al naar de gelang de streek waar we wonen, hoe de samenstelling van de grond is. En voor de vergelijking ga ik nu even uit van een huis dat op palen staat. Toen ik in Gouden op de middelbare school zat, heb ik wat horen heien. Nou, we komen zo gezegd in onze tekst ook heipalen tegen, waarop het huis van ons geloof mag rusten. Dat zijn er twee. We lezen in het begin van vers 29. Want hen die hij, die God, van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dus het is heipaal van tevoren kennen en van tevoren toe bestemd zijn. Laten we een moment bij ieder van deze funderende heipaal van het huis van ons geloof stilstaan. Wie gelooft? Wie tot geloof komt in de Heer Jezus en daarin groeit, die gaat leren al van tevoren door God gekend te zijn. Zegt Paulus hier, want hen die hij van tevoren gekend heeft. En wat hier bedoeld wordt, dat is zo mooi, zo teer. Is er hier iemand vanavond die verliefd is? Verliefd geweest. Daar loopt zij, daar is hij. Je hart gaat te sneller van kloppen en je zet je hart erop om hem of haar beter te leren kennen, om, vul maar in. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, is praktisch hetzelfde als hen die hij van tevoren heeft lief gehad. Op wie God zijn hart heeft gezet. Dat is rijk. Ik geef een voorbeeld van het volk Israël uit het Oude Testament, om dit te verduidelijken. Er staat bijvoorbeeld in Amos 3, vers 2, daar zegt de Heere tot Israël: alleen u heb ik gekend uit alle geslachten op de aarde. Alleen u, Israël. God heeft Israël gekend. Houdt dit alleen in dat de Heere met eerbied gesproken tegen iemand zou zeggen: kijk, dat is Israël. Ik weet van hun bestaan af. Punt. Hey, dit kennen door God houdt veel meer in. Hij is voor dit volk tot een God geworden. Dat is al bij Abraham begonnen. En heeft Abraham beloofd dat ze tot een groot volk zouden worden. Hij heeft zich met hen verbonden via een verbond. Hij heeft ze daarna bevrijd uit de slavernij. Zo kent hij hen, hij handelt. Hij heeft ze een goed land gegeven. Hij zorgt voor ze. Dat is kennen bij God en handelen vanuit zijn liefde. Vanuit zijn ontferming. En waarom gaat de Heer op deze wijze met Israël om? Dat het zo'n goed volk is vergeleken met al die andere volken daar om hen heen? Helemaal niet. Als Mozes vlak bij het beloofde land is gekomen, dat ze 40 jaar door de woestijn hebben getrokken, dan zegt Mozes heel duidelijk: dat is niet om u dat de Heer naar u omziet en u tot zijn volk heeft gemaakt. God wil het zelf. Er is sprake van een eenzijdige liefde. Gaat er iets bij ons meekloppen, zo in ons hart, terwijl we dit weer mogen horen? Deze eerste funderende heipaal, die mag staan onder het huis van ons geloof. Ja, o God, ja. Ik ben niet zo'n beste. Ik geef u geen reden dat u naar mij zou omzien. En dat u mij bekend hebt gemaakt met de Heer Jezus, uw Zoon, als redder. Ik ga het juist steeds meer zien dat u het zelf bent die in mij werkt en trouw houdt. Omdat u, o Heer, op onverklaarbare wijze wat in mij ziet. Inderdaad, wat hier staat, zo neem ik het aan dat het is. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, lief heeft, zijn hart op mij heeft gezet. De tweede heipaal, die als fundering onder ons geloof mag staan, die heeft hij er ook van tevoren toe bestemd. Gelovigen zijn vooraf ergens toe bestemd. En in vers 30a herhaalde de apostel dit. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft. En die bestemming betreft dus het gelijkvormig te mogen zijn aan het beeld van zijn Zoon. Heel duidelijk staat hier dat God dus van tevoren het leven van zijn kinderen ergens toe bestemt. Daar wordt wel eens het woord predestineren voor gebruikt. Een woord dat met een waas van onduidelijkheid omringd kan zijn, vooral het zelfstandig naamwoord predestinatie is in dit opzicht bekend of, moet ik zeggen, berucht. Het zou het rijk zijn als dat zo is voor iemand van ons, als we vanavond meer licht mogen ontvangen. De geweldige rijkdom, dat is het wel, die deze leer met zich meebrengt. Deze leer van Gods vooraf vastgestelde heilsplan, jawel. Dat komen we onomwonden tegen in het woord van onze God. Ik noem nog één ander Bijbelgedeelte waar ook heel duidelijk gesproken wordt over dit voorafgaande plan van God. In Efeze 1 lezen daar ook over. Dan zegt Paulus bijvoorbeeld Efeze 1 vers 4. Hij begint met gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemel. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem, dat is in Christus, uitverkoren heeft. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Zijn schrift leert, hier en op andere plaatsen, leert de gelovigen dat zijn of haar geloof ook mag rusten op deze heipaal van tevoren toe bestemd. Ja, rust ons geloof op dit fundament, deze twee. Van tevoren door God gekend, van tevoren toe bestemd zijn. Vragen we ons wel eens af, waarom geloof ik eigenlijk? Waarom dien ik God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest? Is dit geloof nou ook werkelijk het belangrijkste in mijn leven? Als het in ons leven gekomen mag zijn, als we bewust tot geloof zijn gekomen en de Jezus hebben mogen aannemen door de werking van de Geest, is dat nou werkelijk het belangrijkste in ons leven geworden? En waarom denk ik dan ook met dit geloof oud te worden? Ja, dat het zo sterk zal blijken te zijn, dat het mijn houvast is, mijn enige hoop en houvast inderdaad tot op het uur van mijn sterven toe. Dat is nogal wat. Maar als ik het zo mag zeggen, daar doen we het toch voor. Nou, wie over dit soort vragen nadenkt, die graaft eigenlijk diep. Diep naar de fundamenten van het geloof. Nou, dit fundament ligt heel diep. Paulus noemt het hier dus met het woord van tevoren. Die hij er van tevoren toebestemd gekend heeft. Van tevoren toebestemd. Waarbij de vergelijking met Efeze 1 duidelijk maakt dat dit van tevoren helemaal teruggaat tot voor het begin van de wereld. Ja, wat weten we daar nou van? Wie kan nou terug voor het begin van de wereld? Dat zijn nog eens lange heipalen. Die staan tot in de bodem van de eeuwigheid. Ja, zegt er iemand, en dat vind ik nou juist zo moeilijk. Want als God toen al mijn leven heeft vastgelegd, hoe kom ik dan te weten wat hij met mijn leven voor heeft? Ik kan immers niet zover naar het verleden terug, onze woorden schieten tekort, hè. Wij kunnen niet die heipaal zo ver blootleggen dat ik in Gods raad kom. Om daar, eerbiedig gesproken, eens te grasduinen in het boek des levens. Om te kijken of God daar ook mijn naam heeft opgeschreven. Zodat ik weet ook van tevoren gekend te zijn en van tevoren bestemd te zijn tot de gelijkvormigheid en het beeld van zijn Zoon. Nee, zo werkt het niet. Weet u, dat is een geweldig evangelie, het is precies andersom. Niet wij hoeven terug te gaan naar die eeuwigheid als het ware en daar te gaan kijken van, heeft God mij nou ook van tevoren bestemd daartoe? Nee, wij reizen niet af naar die eeuwigheid om dat boek in te zien. Er komt juist iemand uit de eeuwigheid naar ons toe. Om daarover te spreken met mij, met u, met ons. En daarmee komen we bij het tweede. Dat we vanavond bezien van het huis van ons geloof. Lees maar eens mee, verder in vers 30. Die hij van tevoren toebestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. Ik zou zeggen, zit daar een driedubbele streep om. God begint naar onze eigen waarneming en ervaring, het geloof, het huis van ons geloof te bouwen door ons te roepen. En die roeping zou je kunnen vergelijken, als even het beeld van het huis vast te houden, met een deur. Wat zou een huis zijn zonder deur? Door de deur van Gods roeping mag ik binnengaan in het huis van het geloof. Stel dat je een ander huis wil kopen. Dus stel dat je dat gaat doen. En dan ga je eerst kijken. denk dat je dan toch, als je zo even buiten omheen hebt gekeken, dat je toch heel snel dan wel naar binnen wil. En later, als het wat wordt met het huis, dan vraag je je af, hoe staat het met de fundamenten, hoe is het met het huis verder? God leidt ons in de werkelijkheid, de heerlijke werkelijkheid van het geloof in zijn naam, door de deur van de roeping. Bij die roeping, bij zijn stem in ons leven, ligt zogezegd het punt van contact tussen de eeuwige God en mijn schepsel. Die zondaar is geworden. Die heeft hij ook geroepen. Wat is onze eerste herinnering? Wat dit betreft, aangaande de roepstem van God in ons leven. Ik zat al heel lang geleden zitten tegen papa of mama aan in de kerk. Als we daaraan terugdenken, dat we mogen zeggen, ja, toen is toch al iets van het besef bij mij binnengekomen. Van wie God is. Dat ligt het begin van het geloof van mij. Waar gezongen werd van die God, van zijn zoon, Jezus. Die heeft hij ook geroepen. Of zien we onszelf nog thuis? Waar de Bijbel, kinderbijbel openging. Omdat we gegeten hadden, 's avonds in de bed gaat. Er is uit gelezen dat dat ons diep heeft geraakt. Misschien een bepaalde geschiedenis. Die heeft hij ook geroepen. Of ergens, we zijn op een bijeenkomst, waar ook over God werd gesproken vanuit de Bijbel. Het raakt ons. Beslissend. Die heeft hij ook geroepen. Of een preek die ons beslissend op het spoor van de Heere God heeft gezet. Die heeft hij ook geroepen. Er staan de levende God ontelbaar veel manieren tot zijn beschikking. Om in ons hart te komen, ons om te keren, te bekeren. Naar hem toe. Ons in te winnen. Deze werking van de Heere via de stem van zijn woord wordt direct duidelijk op de Pinksterdag. Want naar aanleiding van de zichtbare tekenen die gebeuren als de Heilige Geest wordt uitgestort, predikt Petrus het woord van God. Hij legt uit, door middel van het Oude Testament en de toepassing daarvan, wat er gebeurt. En op dat moment is Petrus een instrument in de handen van God om de boodschap van redding bekend te maken. Wel, de Geest die zojuist is uitgestort verleent kracht aan die prediking. Mensen worden getroffen in het hart. En dan vragen ze zich af, wat moeten we doen? Waarop Petrus deze schuldbewuste zondaren zo heerlijk mag wijzen op de Heer Jezus. En ze oproept om zich te bekeren tot hem en gedoopt te worden in zijn naam tot vergeving van zonde. En dan volgen deze onvergetelijke woorden, het is dat de woorden die ook in doopformulier staan. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, komma, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Als ik met ouders spreek over de doop, dan onderstreep ik die tekst nogal eens. Wij hebben een God die leeft en die roept. Horen we zijn stem? Zovelen als er de Heere onze God die roepen, ertoe roepen zal, tot de zaligheid in zijn zoon. En een ieder die eens voor de troon mag staan. Met de Heere God volmaakte dienen te verheerlijken. Die zal, als het ware, met degene die rondom hem staan voor die troon, toch kunnen zeggen, het is toch dankzij zijn roepstem dat ik hier mag staan. Dat God in mijn leven is gekomen. Dat hij mij heeft getrokken uit de duisternis en hij in mijn leven is gaan werken. God heeft mij geroepen. Als Lydia bij wijze van spreken toevallig in uw buurt zal staan, zal ze zeggen, de Heere opende mijn hart, zodat ik acht gaf op hetgeen door Paulus werd gesproken als een middel in de hand van God. Zo. En nu wil ik een lastige vraag stellen, gemeente. Zou er nu iemand op het idee komen, terwijl we zo de Bijbel mogen lezen, daarnaar luisterend, zondags in de kerk, waar we ook met die boodschap in aanraking komen, waardoor we ernstig worden geroepen om ons te bekeren van alle dwaalwegen van een leven waar God niet de eerste plaats inneemt. En als we zo die roepstem van God horen en de Heer Jezus voor ogen geschilderd zien worden, Jezus en die gekruisigd voor ons heil. Zodat ze mogen zien, hem zo leren kennen, die roepstem van God horen. Maar dat dan dit huis van het geloof toch nog zou kunnen instorten, omdat ik niet blijk te behoren bij hen die God er van tevoren toe bestemd heeft en gekend heeft. God roept me wel, maar hij meent het niet echt. Ik laat het nu nog als vraag staan, tenminste. Ik vind het eerlijk gezegd een vreselijke vraag. Maar volgens mij leven er gedachtegangen die toch hierop neerkomen. En het is enkel en alleen de bevrijdende leren van Gods woord die zulke slechte gedachten van God uit ons hart kan bannen. En daarom luisteren we verder. God die bouwt in het huis van ons geloof volgens zijn vastgestelde bouwplan. Zo is de centrale gedachte vanavond. We zijn in aanraking gekomen met die beide heipalen onder het huis van ons geloof. We mochten door de deuren van de roeping er naar binnen gaan. In het huis van ons geloof wel. Volgende. Wie een voet over de drempel zet, die stort niet naar beneden. Waarom zeg ik dat zo? Wel, de zondaar, die toen op Petrus roep op de Pinksterdag, en in navolging van hem op de roep van een ieder verkondiger van het woord, en wie het woord ook brengt en het horen, wie daarop zich aan Jezus Christus toevertrouwt, die stapt op een stevige vloer in dat huis van het geloof. Hoor maar welke vloer daar ligt. Die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, vers 30, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Dat is de vloer van de rechtvaardiging door het geloof. Wel, die vloer van de rechtvaardiging door het geloof, die komen we al eerder tegen in deze machtige brief van Paulus aan de Romeinen. Hij werkt er als in een climax naartoe in de hoofdstukken 1, 2 en 3... Paulus, die ons allen met een beschaamd hoofd voor God doet staan, voor de levende God als bij een rechtbank. Romeinen 3, vers 19. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, omdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Dat wil zeggen, we hebben niets meer tegen God in te brengen, waar we werkelijk onszelf leren zien wie we zijn. Moet onze mond houden als hij ons schuldig verklaart. Jawel, ik ben des doods schuldig. Maar hebben we werkelijk wel eens gehoord, als het ware gevoeld. Het is zo'n wonder hoe het dan verder mag gaan. Maar nu, Romeinen 3 vers 21, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Ik lees maar iets verder, vers 24. Ja, we worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Wat een vloer, gemeente, om het zomaar te zeggen. Daarop mogen we staan, daar mogen we uit leven, uit de gerechtigheid die de Heer Jezus voor ons heeft verdiend. Die hij aan het kruis heeft verdiend. En met zijn opstanding aan het licht heeft gebracht. Die gerechtigheid die niet van mij is, maar van hem, die ik mag ontvangen. De gerechtigheid door het geloof in de Heer Jezus. Nou, iedere morgen als we uit ons bed stappen en ervan uitgaan dat we op een vloer stappen, mogen we tegelijk bedenken, zo mag ik deze dag ook weer leven. Vanuit deze gerechtigheid die er is in mijn heiland. Die hoef ik zelf niet aan te brengen, tot stand te brengen. Hij is er. Dat geeft een diepe vrede in het hart. Zoals staat in het begin van Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Die geroepen heeft hij ook gerechtvaardigd. Als gelovigen zijn we die rechtvaardiging ons misschien niet iedere dag evenzeer bewust. Maar mag ik het zo zeggen, in vergelijking met die vloer in het huis, als er iets met de vloer aan de hand is, dan maak je dat. Je zorgt dat je kunt leven. Je haalt de stofzuiger erover, je dweilt hem. Nou, zo zal een gelovige steeds weer leven. Steeds komt hij er weer bij terug. Bij die gerechtigheid die er in de Heer Jezus is. Hij voor mij. Zoals je ook aan het heilige avondmaal. Je mag gaan beleven. Gaat u mee? We lopen het huis van het geloof door. Op zolder. Dan lopen we eens naar het dakraam. En nemen het uitzicht in ons op. Dat daar naar ons toe komt. Wat mooi. Zo mag het zijn in het huis van het geloof. Want naar de vloer van de rechtvaardiging komen we nu bij het dakraam van de verheerlijking. En hen, vers 30. Die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Zo af en toe mag je als gelovige toch wel eens iets zien van de toekomst die er is voor de kinderen van God, die hij in petto heeft. En het mooie van deze aarde. En ik hoop dat we daar van tijd tot tijd ook van kunnen en mogen genieten. Bij alles wat er zo kan zijn. En het mooie van deze aarde, en ook het moeilijke, dat wordt zulke momenten toch opeens betrekkelijk. We voelen ons veel dichter bij de Heer Jezus, bij de Vader. Het hoeft niet vaak te zijn, maar dat je toch wel eens iets zo van die ervaring mag ontvangen. Ik weet ook niet of we op aarde deze beleving van het geloof vaak moeten willen, maar ze is er wel. Zodat je met hart en overgave kunt zingen op Psalm 73, maar het is mij goed nabij te wezen bij mijn God. Die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dat wil dus zeggen dat we dan helemaal mogen zijn in de hemel bij onze zaligmaker, de Heer Jezus Christus en bij zijn Vader. Dan zullen we niet meer zondigen. Dan zullen alle tranen van de ogen zijn afgewist. Een volkomen gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja, nu valt het op dat de apostel op dezelfde wijze spreekt over deze verheerlijking als over de rechtvaardiging. Want er staat, en hen die hij heeft, die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dat is voltooide tijd, hè, gerechtvaardigd heeft. Ja, want wie gelooft in de Heer Jezus Christus en in het offer dat hij heeft gebracht aan het kruis, die mag zich rechtvaardig weten in hem. Dat is toen gebeurd en ik mag me daarin begrepen weten. De beeld van het hoofd en de ledematen helemaal met hem verenigd. Wat hij voor mij heeft gedaan, dat is werkelijkheid. Heeft gerechtvaardigd. Maar op die wijze zijn wij toch nog niet verheerlijkt. Kunnen we niet zeggen. Nee. We hebben nog last van onze zonde. U met die moeite in het leven. Dat wat nog zo onvolkomen is, noem maar op. Wie zegt Paulus het? Die heeft hij ook verheerlijkt. Nou, door op deze wijze te spreken benadrukt Paulus de zekerheid van deze verheerlijking. Ook al hebben wij haar nog niet ontvangen, nog niet zichtbaar ontvangen, nog niet in onze beleving. Ze is er wel. Ze is er net zozeer als dat we ons gerechtvaardigd mogen weten. Het is net zo zeker als het geheel van het vastgestelde heilsplan van God. Het vormt één geheel. En zo zeker onze heiland nu boven is, in die heerlijkheid, zullen al zijn kinderen er ook komen. Verheerlijkt heeft. Rijk, hè, deze zekerheid van het geloof. Waar we de dienst mee begonnen. Ja, zegt u. Dat noemt u nu al zo, maar daar twijfel ik dus nogal eens over. Deze zekerheid van het geloof door gebeurtenissen dat ik toch, ja, Gods weg zo moeilijk vind. Door mijn zonden, door mijn geringe inzet, door. En door deze twijfel is het nogal eens in huizen, vul uw naam erin, een beetje een dooie boel. Ja, daarmee kom ik bij het laatste punt, het leven. In dit huis van het geloof. Denk even mee, zo wordt het misschien duidelijker waarom ik het zo zeg. Dan zie ik in dat huis van het geloof de bewoner rondlopen met een prachtig sieraad. Het is een ketting. Die uit vijf schakels, uit vijf ringen bestaat. Vijf stukjes, die ketting. Ze dragen allemaal een naam. Schakel van tevoren gekend, grijpt in de volgende schakel met als naam van tevoren bestemd. En die haakt zich vast in de schakel met de naam geroepen. En die zit op zijn beurt weer vast in de schakel gerechtvaardigd. Die weer verbonden is met de schakel verheerlijkt. Dat is de ketting. Dat is het sieraad. Ik kom hierop. Die of gene weet dat misschien wel. Die is wat gelezen heeft. Ik kom hierop omdat het een gewoonte is. Dit vaste, samenhangende heilsplan van God. Waar Paulus hier zo bijna zeggen. Zou je zeggen systematisch. Maar wel in de rijke betekenis van het woord dan. Omdat het een gewoonte is. Dit samenhangend heilsplan van God aan te duiden met. De ketting. Of de keten. Van het heil. Heb je misschien wel eens gelezen of gehoord. De keten, de ketting van het heil. Nou, wie gelooft, mag deze ketting dragen in het huis van het geloof. En we laten hem zo door onze handen gaan. Dit sieraad van God. Van tevoren gekend. En dat God hier zijn hart op mij heeft gezet. Mediteer erover, is toch geweldig. Van tevoren toe bestemd. Zo zeker is het bij God. Geroepen door hem. Gerechtvaardigd. Dankzij mijn heiland. Verheerlijkt. Wat een sieraad, hè. Waar kan ik hem open doen? Om hem te dragen, om hem om te doen en te dragen. Nou, bij die schakelroeping. Daar zit het slotje. En daarom zei ik ook al, toen we het daarover hadden, zet er een driedubbele streep onder. Via de roeping komt de heilige rechtvaardige Heere in mijn leven. Hij komt, hij is de eerste. Hij neemt dit prachtig sieraad om mij daarmee te versieren. Te verzekeren van zijn heil. En in plaats van te bidden met een rozenkrans, kunnen we beter gaan bidden en leven met deze ketting van het heil, om die maar door onze handen te laten gaan. En wie regelmatig deze schakels overdenkt, die zal zeer worden opgebouwd in zijn of haar geloof en meer zekerheid gaan kennen. Zeker ook als ergens die verlammende vraag meespeelt: ben ik wel uitverkoren? Meent God het? Nou, dat doet hij. Pak deze prachtige ketting van het heil vast. Laat hem door uw handen gaan. Waar zit dat slotje ook alweer? Met zijn stem, die ook vanavond klinkt. Hij roept me. Kan God liegen? Nee. Volg dan zijn stem. En een onfeilbaar kenmerk van Gods stem, door zijn woord, door de werking van de geest, te horen is ons toe te vertrouwen aan de Heer Jezus. Het is een onfeilbaar kenmerk dat wij de roepstem van God in ons leven horen en gehoorzamen. Ons helemaal uit te leveren aan de Heer Jezus. Met alles wat we zijn en niet zijn. En als we menen te geloven en onszelf zo tegen kunnen vallen. Lever je uit aan de Heer Jezus. Hij is hier op aarde. Mag ik het zo zeggen? Kind aan huis. Dat wil hij zijn in ons geloofshuis. Jezus, daar leeft hij zo graag in ons geloofshuis. Want, en daar gaan we mee eindigen, in heel deze ongekend rijke tekst heb ik tot nu toe één iets overgeslagen, dat heb ik bewust gedaan, daar nu alle licht op te vallen. Namelijk dat het in het vastgestelde heilsplan van God, ik heb aan het begin even kort genoemd, nu eindigen we ermee, daar gaat het om, waarom? Om aan een beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Midden van vers 29. En het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Wel, als deze gelijkvormigheid aan de Heer Jezus Christus Gods heerlijk doel is van ons wonen in het huis van het geloof, dan kan het niet anders of Hij staat centraal. Dan zal de Heer Jezus centraal staan in ons geloof. Bid dan. Bid tot God met deze ketting van het heil in handen, met de ogen geslagen op de Heer Jezus. Dan kan het niet anders dan dat de zekerheid van Gods werk van heil in mijn leven groeit. Amen. Gemeente, en dan roepen we nu de naam van de Heer onze God aan in dankgebed en in voorbeden. Heere, Vader in de hemel, u roepen wij aan, de naam van uw Zoon, de heerlijke werking van uw Geest. U hebt het ons gegeven, om ook deze avond hier in uw huis te zijn. Geef dat we die boodschap van het evangelie, die zo geweldig veelomvattend is, nooit meer zullen vergeten. Ja, u, Heer Jezus, in het hart sluiten hebben gesloten, met uw onweerstaanbaar ons pad kruist, met uw stem die nodigt. U, Heer Jezus, die alles voor ons bent, voor ons zondaren, ons te redden, in dit leven nabij te zijn, ons thuis te brengen, waar u plaats hebt bereid. U bent de volkomen zaligmaker. Zo zien we op u. Werk in ons hart. Versterk het geloof. Laat u ons alles zijn. Gedenk ons. Heb dank. Elkaar hier, als gemeente, oude dienaar weer, elkaar te mogen ontmoeten op deze plek. Dank u wel voor wie u bent, Heer in de hemel. Zorgt u voor ieder van ons. U kent ons. U weet wat wij nodig hebben. In moeite die er kan zijn. Ziekte. Vragen. Leid ons. Houd ons vast. We danken u voor zegeningen. Mooi dat u ons leven geeft. Heren, dat heel ons leven toch op u gericht mag zijn. Hoe het ook is. Ons hou vast in u alleen te vinden. En steeds weer meer te mogen vinden in u, Heer Jezus. Ga met ons in de week die voor ons ligt. Help ons in dit leven. Bij alles wat we hebben te doen. Bij verantwoordelijkheden die op ons liggen. Ons werk, het gezin, de maatschappij. Heere, zegen al hetgeen mag gebeuren. In het midden van uw gemeente, ook hier. Opdat, Heere, uw woord zijn heerlijke loop mag hebben, zijn voortgang mag vinden, hier in het midden van de gemeente. Dat vele, vele worden toegevoegd aan die schare die zalig wordt, die gemeente die u, Heer Jezus, zalig maakt. Dat dat mogen gebeuren, dat eens ook wordt hier vandaan een schare die niemand tellen kan. Heere, ze leggen het alles bij u neer. Zegen de gaven die we mogen geven. Vergeef het verkeerde, waar we u tekort mee hebben gedaan, wat niet goed is. Heere, zie ons zo aan, de Zoon van uw liefde, die aan uw rechterhand is, die voor ons bidt. Is om zijnentwil ons genadig en verheerlijk uw naam. Daar gaat het om. Laat uw koninkrijk komen, breid die uit. Dat eens in alle volmaaktheid uw rijk heerlijk een nieuwe hemel en aarde zal vervullen. O Heer onze God, we aanbidden u. We roemen in u, Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij alle lof, u zij de aanbidding, de eer. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 33 en daarvan het zesde vers zingen we tot slot. Psalm 33 vers 6, waar we onder andere deze woorden zingen: het volk, door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erf, tot zijn erfenis en lot. Psalm 33, vers 6. Gemeente gaat nu heen in vrede, ontvangt, draagt met u de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.